Welkom bij de Groeizoekers, de podcast voor iedereen die op zoek is naar groei. Een initiatief van The House of Growth en met Ellen van Akker als host.
Deze keer heb ik als gast Daniel Sesink. En Daniel, jij bent bedrijfsprimatoloog.
Klopt.
Zullen we daar zo wat meer over ingaan wat dat is? Misschien heel even kort over jouw privé. Jij bent getrouwd, jij woont in Gorinchem met een samengesteld gezin. In totaal 4 kindjes. Eentje gemeenschappelijk en dan elk één kind. En jouw vrouw heeft er 2, klopt?
Ja.
En bedrijfsprimatoloog, Daniel. Vertel eens, wat is dat?
Ja, dat is een titel die ik mijzelf heb toegedicht om aan te geven dat ik in bedrijven naar gedrag kijk van mensen, maar dat vanuit mijn biologische achtergrond en vanuit mijn interesse in het gedrag van apen. En onder de primatologie vallen dus apen, maar ook mensen. En het is interessant om die vergelijking tussen het gedrag van apen en mensen te maken en daar wat van te vinden. En vooral dat als spiegel te gebruiken voor het gedrag van de mensen die in die bedrijven werken. En dat kan op alle niveaus zijn.
Want daar zie je heel veel gelijkenissen.
Daar zag ik op een bepaald moment meer gelijkenissen dan ik zelf misschien had verwacht of dan dat ik dacht dat dat leuk was. Maar ze zijn er en het is leuk om die dan in mijn lezingen te belichten en om mensen erop te wijzen dat die gedragingen bij die apen eigenlijk bedoeld zijn om een simpel doel na te streven. Namelijk het leven met elkaar en als het nodig is overleven met elkaar. En dat als je in organisaties gaat kijken waar veel gebeurt, bijvoorbeeld reorganisaties of veranderingen op een ander vlak, ja, dat mensen dan de neiging kunnen krijgen om in een overlevingsmodus te schieten. En daar past dan gedrag bij wat heel herkenbaar is bij die apen. Als je dat dan laat zien en als spiegel voorhoudt, dan herkennen mensen daar veel meer in dan ze misschien wel zouden willen. Dat kan ze helpen om het gesprek aan te gaan met hun collega's over hun gedrag en wat ze ervaren tijdens zo'n reorganisatie.
Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Ja, dat klinkt logisch. Hè? Je gaat overleven, dan ga je terug naar de primaire gedrag. Nou, we komen natuurlijk van apen, dus dat is de bron.
Ja, en als je evolutionair gezien kijkt, dan praten we vanuit de biologie over gemeenschappelijke voorouders die er waren. Ik kwam laatst een mooie cartoon tegen waarin ook stond hè, dat als wij van de apen afstamden, dan zouden de apen niet meer bestaan. Hè? Dus waarom bestaan die apen dan nog? Dus ergens is dat gesplitst in de evolutie en is er een soort doorgegaan als mens en is er een soort doorgegaan als mens-aap. En daar zijn dan een aantal verschillende soorten van die ook allemaal verschillende gedragingen laten zien. En waarvan de een wat dichter bij ons staat dan de ander. Maar zo kun je wel zien dat de overeenkomsten die er zijn, dat die heel veel inzicht geven in waar ons gedrag vandaan komt. Ja, dat klopt.
En welke staat het dichtst tegen ons?
De chimpansee staat genetisch gezien het dichtst bij ons. Dus bijna 99% van het DNA wat overeenkomt. En later, net iets meer dan 100 jaar geleden, hebben ze de bonobo ontdekt als soort. Waarvan ze eerst dachten dat het een soort dwergvorm van de chimpansee was. En die bonobo staat eigenlijk net zo dicht bij ons. Maar vertoont wel andere eigenschappen. Dus de bonobo en de chimpansee staan het dichtst bij ons. En de gorilla en de orang-outang die staan miljoenen jaren verder van ons af.
Grappig. En van waar komt die fascinatie met apen vandaan? Hoe rol je in het verdiepen van het apenleven?
Ja, dat is een goede vraag. Van jongs af aan al ben ik blijkbaar, als ik achteraf terugkijk, altijd al aan het observeren geweest. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de natuur. Trok daar ook altijd in en nam ook mijn camera mee. Ik heb altijd gekeken naar de natuur en naar gedrag. En op een bepaald moment ging ik een opleiding doen en merkte ik dat het gedrag van apen eigenlijk wel heel interessant was. Ging ook vaker naar dierentuinen toe. Hadden ook opdrachten natuurlijk om dat gedrag te observeren. En toen vond ik het al heel interessant. Ik ging ook naar lezingen van Jane Goodall bijvoorbeeld, om daar meer over te weten te komen. Ik ben uiteindelijk het onderwijs ingegaan als docent biologie op het middelbaar onderwijs. En heb later de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. En toen ik ontdekte hoe ze in het bedrijfsleven sturen vaak op cijfers, toen miste ik dus het sturen op de motivatie van mensen en op de gedragskant. En uiteindelijk ben ik daar gestopt. wilde ik voor mezelf gaan werken en dacht ik, hoe kan ik nou die mensen in die bedrijven, die grote organisaties, inzicht geven in hun gedrag op een leuke manier? Want er zijn heel veel trainingen, heel veel trainers, heel veel methodes, heel veel modellen. Maar ik kom vanuit die biologie en ik wil daar wat mee. En toen dacht ik, als ik nou het gedrag van apen verder ga uitdiepen en dat ga gebruiken als spiegel, dan kan ik op een veilige en hele leuke manier mensen confronteren met gedrag waarvan ze gaandeweg gaan ontdekken dat het niet alleen over apen gaat, maar stiekem ook over hunzelf. En dat blijkt te werken al 10 jaar. Leuk. Dus dat is wat ik uiteindelijk ben blijven doen en waar ik ook steeds mezelf meer in verdiep. Die fascinatie is ooit ontstaan en ik ben er pas veel later dus echt wat mee gaan doen.
Ja, klinkt echt heel leuk. En ik kan me voorstellen dat het een leuke, een speelse manier is inderdaad. En toch tegelijkertijd dat je die pijnpunten dan kunt benoemen, want die zijn er zeker. En ja. Daniel, een tijdje geleden hebben wij de oproep gedaan hè, van, om een gast in de podcast te hebben, specifiek op vrouwelijk leiderschap. En toen stak jij jouw digitale vinger op. Om te zeggen van, nou, ik wil die link wel leggen tussen apen en vrouwelijk leiderschap. Welke link, kun je daar iets meer over vertellen? Wat is top of your mind als je die link tussen die twee legt? Wat zie je gebeuren in het apenland?
Nou, het interessante is dat er van oudsher gedacht wordt dat apen eigenlijk altijd op de apenrots zitten. Zo wordt dat populair altijd wel gezegd. Er wordt altijd gedacht dat de alfaman die heeft het voor het zeggen. En dat geeft ook een bepaalde status. Dan wel de zilverrug bij gorilla's. Die is heel imposant en heel stoer om te zien. Dus dat spreekt mannen dan aan. En die koppelen dat meteen aan goed leiderschap of aan leiderschap. Maar als je je wat meer verdiept in het gedrag van al die apensoorten, dan ontdek je al snel dat de alfaman bij chimpansees weliswaar alfaman is en dus de leider, maar niet per se het draagvlak van de organisatie heeft, van zijn groep heeft, op basis van zijn eigen gedrag. Hij heeft daar de andere apen voor nodig. En de belangrijkste aap uit zijn groep die hij daarvoor nodig heeft, is de alfavrouw, namelijk de vrouw die de rest van de groep aanvoert. Dat zijn de jongere apen, dat zijn de kinderen. En eigenlijk heeft de vrouw dus de leiding over het grootste deel van de groep. Nou ja, wil jij een meerderheid hebben voor jouw ideeën, dan zul je dus de meerderheid ook achter je moeten krijgen via die alfavrouw. Want als zij jouw beleid, noem ik het maar even, goedkeurt, dan volgt de groep die onder haar zit haar en daarmee dus ook jou als alfaman.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is wel een interessante ontwikkeling die ontdekt is door Frans de Waal met name tijdens zijn studie in Arnhem in de jaren 70 van de vorige eeuw.
Okay.
Waarin hij dus eigenlijk ontdekte dat chimpansees politiek bedrijven en verbonden sluiten met elkaar, belangen herkennen en erkennen en op basis van die belangen dus ook hun gedrag kunnen aanpassen. Nou, ja. En dan ontdek je al snel dat de vrouw dus een hele belangrijke rol, weliswaar misschien in de tweede lijn op de achtergrond speelt, maar wel een hele belangrijke rol speelt.
Dat wou ik net vragen, want die tweede lijn die is er dan wel zichtbaar. Dus het is eigenlijk altijd een alfa man die echt de alfa man is en dus on top of the hierarchy staat, zeg maar, bij de chimpansees. En dan heb je een tweede lijn is een alfa vrouw. En nooit andersom. Je ziet nooit een alfa vrouw die de hele gemeenschap een soort van aanstuurt.
Ja, het interessante is dat de groep in Arnhem destijds werd aangevoerd door mama. Die heette toen nog geen mama, maar dat was de alfavrouw van de groep.
Mm-hmm.
En op het moment dat zij daar de studie gingen doen, hebben ze ervoor gekozen om die groep enorm uit te breiden tot een omvang van bijna 30 chimpansees. Om eigenlijk een meer natuurlijke situatie te creëren, op basis waarvan ze ook observaties konden doen. Want in de jungle observeren is veel lastiger dan in een wat meer open terrein in een dierentuin. Maar dan zul je voor de dynamiek in de groep wel moeten zorgen voor voldoende vrouwen, voldoende mannen en in een verhouding die ook in de natuur voorkomt. En dat is wat ze toen hebben gedaan.
Mm-hmm.
Er werden dus mannen geïntroduceerd en meer mannen in een groep ook dan normaal in een dierentuin het geval is. En nou ja, toen merkte je dus dat die mannen het leiderschap overnamen van mama. Maar dat zij door haar staat van dienst tot die tijd nog wel het gezag had en nog wel het aanzien had. En dat heeft ze eigenlijk tot haar dood aan toe gehouden. Dus zij speelde, ondanks dat de mannen daar de baas speelden of waren, speelde zij nog een hele belangrijke rol in de ondersteuning van hun, ja, noem het dan toch maar even, beleid en acties.
Ja, ja. En dat ging met een strijd die overgang, of dat ging gewoon gemoedelijk?
Nou, volgens mij is dat niet echt met een strijd gegaan. Ik heb de eer gehad om Frans de Waal daar eens over te mogen spreken. En hij heeft daar toen natuurlijk jarenlang onderzoek gedaan. Er is altijd wel ruzie en er is altijd wel rumoer in zo'n groep als het gaat om de leiderschapspositie. Maar mama was er wel een die precies wist bij wie ze moest zijn. En die ook wist dat ze het op een nette manier veel meer kon, met een nette manier veel meer kon bereiken dan met ruzie maken. Maar er zal ongetwijfeld, zal het niet helemaal vanzelf gegaan zijn. Maar uiteindelijk zie je dat dan zo'n groepje mannen ja, elkaar eigenlijk volgt. En dat de alfa man in die groep zich bevindt. Maar dat de andere mannen dus ook de neiging hebben om die alfa positie over te willen nemen. Want dat geeft wel privileges, namelijk meer voedsel, je als eerste voedsel mogen pakken en ook de kans hebben om je voor te planten. Dus er was op die manier wel een strijd om mama en de andere vrouwen, maar dat was meer binnen die mannengroep dan dat die mannen streden om de alfa-positie. Want dat is dan wel het bijzondere van de mensapen. Zodra je één man en één vrouw bij elkaar zet, bijvoorbeeld bij de bonobo's, een andere mensapensoort die heel veel weggeeft van de chimpansee, dan zie je dat de man de vrouw wil domineren. En in het geval van de bonobo's zet je daar een tweede vrouw bij ten opzichte van die ene man. Dan zie je dat die twee vrouwen samen gaan en die man gaan overheersen. En op de een of andere manier is het dus gebeurd dat bij de bonobo's de vrouwen de baas zijn en de vrouwen de leiding hebben genomen. Als groep, onder leiding van een alfa vrouw. En dat de mannen daar de vrouwen eigenlijk volgen. Of zoals Frans de Waal het zegt, de mannen bij de bonobo's zijn er wat meer mama's kindjes. Snappen ook het politieke spelletje niet. Dat wordt volledig gespeeld door de vrouwen. En omdat zij in de meerderheid zijn, kunnen ze fysiek samen die mannen ook aan. Nou ja, en dan zie je dat er een hele andere dynamiek is ontstaan in zo'n bonobo-groep dan dat er in een chimpanseegroep is.
Grappig. En als je
Ja.
dat dan nu dan linkt naar het bedrijfsleven, hè, waar we vaak te maken hebben inderdaad met goh, toch nog veel mannen aan de toppen van de organisatie, de hoeveelheid die zijn. Inderdaad, wat je zegt, er zijn meer mannen, dus die doorstroom gaat ook sneller dan naar die mannen. En we proberen daar meer vrouwelijke leiderschap in te krijgen.
Ja.
Als je dat dan zou linken naar wat je nu allemaal vertelt. Wat zou dan jouw top tip of meerdere zijn om dat te bereiken? Wat zouden we
Nou,
daarin
het is wel
kunnen doen?
interessant als ik het toch even koppel ook aan een voorbeeld. Er is ooit, voordat Frans de Waal zijn onderzoeken ging doen, zijn er onderzoeken gedaan met bavianen. En degene die dat onderzoek deed, die heeft toen eigenlijk een fout gemaakt door heel veel vrouwen. Of weinig vrouwen en veel mannen in die groep te zetten. En daardoor ontstond er echt een bloedige strijd om die paar vrouwen die er waren. Dus eigenlijk werd toen de conclusie getrokken dat, dat de mannen daar de leider zijn en dat die dat allemaal eventjes gaan regelen. Maar feitelijk heeft die onderzoeker de fout gemaakt door een verkeerde verhouding in die groep te laten ontstaan tussen mannen en vrouwen. Dus dat hele beeld wat wij hebben van de alfa man die de leiding heeft op de apenrots, dat is eigenlijk een beetje een scheef beeld. Want in de praktijk is dat gewoon niet waar. En wat je dus ziet, is dat wanneer die verhouding goed is, dat er dan een hele andere dynamiek ontstaat. En wat ik net zei over één bonobo vrouw en één bonobo man. Nou, dan gaat de man over de vrouw proberen te domineren. Wordt de vrouwengroep groter, en dat kan al zijn als je er dus maar eentje bij zet, dan gaan die twee vrouwen samen die man domineren. Dus ergens zit het hem ook in de verhouding. En als je dat zou, de parallel zou zoeken naar het bedrijfsleven, waar in sommige bedrijfstakken dan die mannen van oudsher de leiding hebben, dan zou je dus kunnen vermoeden dat als je daar één vrouw bij zet, dat dat best een lastige situatie kan zijn, omdat al die mannen dan toch hun gedrag gaan aanpassen, omdat er nou eenmaal een vrouw bij is. Dat is voor een deel natuurlijk ook gewoon biologisch hormonaal geregeld, maar ook qua, ja, ambitie is dat misschien wel ingegeven. Dus mijn vermoeden zou zijn dat hoe meer vrouwen er zijn en die verhouding verandert, dat dan op een bepaald moment ook het gedrag van die mannen anders wordt. Maar ik kan niet zeggen, want dat is nou een ideale situatie zou zijn, zoveel mannen op zoveel vrouwen. Dus dat is daar kan ik lastig een tip over geven. Maar het vermoeden bestaat dus wel dat wanneer die verhouding goed is, en daar worden we natuurlijk door de, ja, de quota, ik vind het heel vervelend altijd dat dat zo is ingevoerd ooit, want ik vind dat een beetje vreemd, maar als je het toch hebt over quota van hoeveel mannen versus hoeveel vrouwen moeten er zijn, dan is het in ieder geval vanuit de biologie bezien wel logisch dat je daar in ieder geval meerdere vrouwen en meerdere mannen in die groep moet hebben.
Ja. Yeah. Ja, ja, om die balans te krijgen. Ja, en je zei net van, ik vind die quota, ik weet niet wat het woord of zij gebruikt, maar in ieder geval niet per se wenselijk. Tegelijkertijd zeg je wel, je wil die mix wel in die groep hebben. Waar zit die disbalans in?
Ja, ik vind het woord quotum vind ik een beetje kunstmatig. En ook niet heel menselijk of zo. Van ja, ik ben de vierde vrouw, nou, we hebben het quotum gehaald.
Ja.
Ja, wat zegt dat dan over de positie van die vrouwen binnen die groep? En wie heeft bedacht dat er een quotum moest zijn? Waren dat de vrouwen of waren dat de mannen? Goed, het is nu een beetje lastig om daarover te hebben. Maar ik kan nog wel even koppelen aan een studie die Frans de Waal ook gedaan heeft in operatiekamers. Waarbij hij gekeken heeft naar bepaalde gedragingen, conflicten bijvoorbeeld, en samenwerken. En waarbij hij gekeken heeft naar operatieteams die verschillende type operaties moesten uitvoeren. En waarbij hij de hoofdchirurg in het ene geval een vrouw was.
Mm-hmm.
En in de andere gevallen een man was. En hij heeft gekeken wat het effect was op het aantal conflicten en de mate van samenwerking. Wanneer de hoofdchirurg een vrouw was en haar team voornamelijk bestond uit vrouwen. Of in meerderheid bestond uit mannen. En bij mannen hetzelfde als de hoofdchirurg een man was. Gekeken wat gebeurt er nou als zijn team bestaat uit voornamelijk vrouwen. Of uit voornamelijk mannen. Maar altijd een mix van mannen en vrouwen. En de bevindingen waren dus zo dat wanneer de hoofdchirurg een vrouw was en haar team bestond voornamelijk uit vrouwen, dan waren er meer conflicten en minder samenwerking dan wanneer haar team bestond uit meer mannen dan vrouwen. En bij die mannen was het andersom. Dus op het moment dat bij de hoofdchirurg een man was en zijn team bestond voor het grootste deel uit mannen, waren er ook meer conflicten en minder samenwerking dan wanneer hij een team had met meer vrouwen. Dus eigenlijk gelijk geslacht, dat werkte minder goed dan wanneer er een goede mix was. En in dit geval.
Dat, waar zit dat dan in? Dat zo conflicteert, denk je? Als je dat dan leidt naar apen, is dat dan toch dat statusgevoeligheid of de voordelen die eruit komen of wat je net noemde?
Ja, ik denk dat mannen van nature wel geneigd zijn om wat harder te zijn richting mannen. Want die kunnen dat wel hebben. En met vrouwen gaan ze gelukkig dan toch wat voorzichtiger om, zou ik bijna zeggen. Dus misschien dat dat daarmee te maken heeft. Maar de studie was vooral gericht om vast te stellen, om te observeren, zoals ze dat dus ook bij apen doen, welke gedragingen komen in welke mate voor wanneer de verhouding in die groep op die manier verandert. Dus er is niet echt een conclusie getrokken uit waar dat dan vandaan zou komen. Maar je zou kunnen bedenken dat het andere geslacht een andere verhouding heeft ten opzichte van in dit geval de vrouwelijke hoofdchirurg of de mannelijke hoofdchirurg. En dat de geslachten onderling hetzelfde zijn, dat ze dan wat makkelijker met elkaar misschien conflict opzoeken, omdat dat van nature misschien wat herkenbaarder is of dat ze elkaar beter begrijpen. Dat weet ik dan niet helemaal. Maar in ieder geval is het wel zo dat er wel een verschil in op te merken is. Dus de verhouding man-vrouw in een team en wie daar dan aan het hoofd staat, heeft wel invloed op het presteren van het team en ook dus ook vooral op de onderlinge communicatie en samenwerking.
Ja, nou ja, je wilt het uiteraard een goede mix. Dat is wat je overal ziet. Maar ik zit er een beetje over na te denken in de trant van denk de redenatie achter bijvoorbeeld het quotum, wat je net zegt, dat je meer vrouwen in de top krijgt, dat je daar dan ook meer vrouwen in aanwas krijgt. Hè? Omdat je bijvoorbeeld sneller iemand aanneemt die dezelfde gedragingen vertoont dan jij, et cetera.
Ja.
Maar dan eigenlijk zeg jij nu, als je dat dan reflecteert op het gedrag wat je bij apen ziet, als er meer vrouwen in de top zitten, dat het juist minder goed gaat werken met vrouwen eronder. Dat je dan juist meer mannen eronder zou zien om het goed te laten draaien.
Dat zou je dan bijna verwachten. Dus daarom is mijn vraag ook, die ik wel eens heb bij die vraag over quota en de verhouding mannen-vrouwen in organisaties. Wat is dan het doel? Is het doel om dat om te keren? Dus meer vrouwen en minder mannen? Dus eigenlijk gewoon de situatie compleet andersom. Of is het doel niet gericht op aantallen, maar op het gewenste gedrag binnen een organisatie?
Exact.
Waardoor je vanuit het management je medewerkers, je collega's, beter kan aansturen, ook op hun menselijke kant.
Ja.
Want uiteindelijk zoek je naar motivatie bij mensen. En dat heeft niks te maken, in mijn beleving, met een getalletje zoveel mannen, zoveel vrouwen.
Nee, want
Maar
de
goed,
ene
weet
man
ik.
is de andere niet en net
Ook
zo
dat
bij
nog.
vrouwen. Ja.
En de ene
Maar...
branche is de andere branche ook niet. Dus in sommige branches is het voor vrouwen misschien ook helemaal niet fijn om daar te werken. Hoewel bijvoorbeeld in de chemie ik de indruk heb dat daar steeds meer vrouwen op leidinggevende posities komen. En ook in hogere posities komen. Dus het vakgebied is blijkbaar wel interessant. Nou, en
Ja.
als jij gekwalificeerd bent voor die functie, dan zou het in mijn beleving niet moeten uitmaken of je nou een man of een vrouw bent, of op wat voor manier dan ook naar je geslacht kijkt. Het gaat er gewoon om, ben jij gekwalificeerd voor die functie?
Ja.
En is de omgeving zo uitnodigend dat je daar als vrouw ook prettig voelt? Want ik kan me wel voorstellen dat in sommige gevallen, wanneer dat door mannen is opgezet ooit, dat niet zo toegankelijk wordt gevonden door vrouwen.
Ja.
Dat kan ik me wel voorstellen. Maar als dat cultureel gezien een beetje verandert, dan moet je volgens mij kijken naar wie het best gekwalificeerd is.
Ja, sowieso. Je hebt er helemaal gelijk in. Hey, en Daniel, even de link leggen ook nog naar wat je zei, die gorilla's, hè, en de aap op de rots. Ik denk dat wij noemen dat wel eens Bokito-gedrag. Ik denk dat dat in Nederland vooral een term geworden is, ook door Bokito echt daadwerkelijk in Blijdorp, toch of niet? Dat is, of is dat echt een brede term in wereldwijd, weet ik niet. Maar dat is echt een
Nou ja, het
Nederlandse
staat in
term,
de
denk ik.
Vandalen, hè? Dus het is
Oh,
wel
ja.
een term die door de ontsnapping van Bokito inderdaad een betekenis heeft gekregen. Maar ook daarvoor geldt weer een betekenis die net als alfaman toch een wat meer negatieve lading met zich meebrengt. Ten onrechte. Want als je kijkt naar de organisatiestructuur van gorilla's, dan praat je over een haremstructuur waarin de gorillaman, de zilverrug, de leiding heeft en de vader is van de kinderen in die groep. En in die groep zitten dus een aantal vrouwen die, ja, je kan zeggen van hem zijn, maar in ieder geval die in zijn groep zitten. En we weten dat die vrouwen ook vrij zijn om die groep te verlaten wanneer ze zich niet meer prettig voelen bij die zilverrug. En nou, dan kunnen ze op zoek gaan naar een andere. Dus het is niet zo dat daar een soort dictator zit. Ze zijn heel vredelievend en heel toegankelijk. Dus het feit dat hij uitgebroken is, heeft vanuit de biologie gezien waarschijnlijk te maken met het feit dat de dame waar het om ging, zo vaak bij hem kwam en zich zo aanhankelijk naar hem gedroeg, dat hij op enig moment gedacht heeft: nou ja, als jij mij zo interessant vindt of mijn groep zo interessant vindt, kom er dan maar in. En als je zelf niet komt, dan kom ik je wel halen. En ja, dan is het een gorilla natuurlijk wel 200 kilo spier, waar een mens niet helemaal tegen opgewassen is. Dus het beeld wat ontstaan is van Bokito-gedrag is agressief of stoer gedrag of hoe je het ook wilt invullen. Ja, dat is daardoor ontstaan, maar niet terecht. Want als hij echt zo kwaad in de zin had, had hij natuurlijk iedereen die in dat restaurant zat in die tijd iets kunnen aandoen. Maar hij
Ja.
was heel erg gefocust op die vrouw. Dus ja, en dat is ook hoe het dan in het wild gaat. Als die vrouwen in die groep zitten, dan zal hij zijn kracht laten zien. Die
Ja.
vrouwen weten dan dat ze veilig zijn bij hem. En daarna is alles weer rustig. Want ja, het zijn hele rustige planteneters. Dus niet uit om te jagen of om iets of iemand wat aan te doen.
Ja. Oh, wat grappig om ook die rationale erachter te horen. Ik denk misschien nog heel even kort voor, want er hebben ook luisteraars in België, misschien is het verhaal niet overal bekend, maar volgens mij die vrouw waar je het over hebt, die kwam elke dag meerdere keren op bezoek naar hem en ze hadden ook echt contact, hè? Okay. En toen is die
Ja, en het is ook
uitgekomen.
zo dat Bokito, dat was dan wel het bijzondere aan hem, dat hij was opgegroeid in een dierentuin in Berlijn en dat hij daardoor mensen, door de directie, directeur en zijn vrouw in de eerste jaren is opgevoed. Dus ook echt fysiek contact heeft gehad en ook in huis is geweest, ook in bad heeft gezeten daar en gewend was aan water. Want apen zwemmen niet, hebben eigenlijk niks met water, dus dat is een hele mooie natuurlijke barrière. Maar Bokito is uiteindelijk dus de gracht van zijn verblijf in Blijdorp in Rotterdam overgegaan. Nou, hij was niet bang voor water, dus hij zag daar ook geen kwaad in. Ja, en heeft dus die vrouw gepakt. Hij was ook niet bang voor mensen, want hij was door mensen opgevoed. Dus
Ja.
dat zijn waarschijnlijk een aantal factoren die hebben meegespeeld dat hij dat gedrag wel vertoont en de meeste gorilla's gewoon netjes in hun verblijf blijven.
Ja.
Dus ja, nu staan er sinds zijn uitbraak enorme muren om dat verblijf. Alleen is Bokito helaas
Overleden, toch?
overleden inmiddels.
Ja.
Niet zo lang geleden. Dus ja, maar zijn naam en de term Bokito-gedrag, die zijn de
Faam heeft hij
algemene.
gemaakt in ieder geval,
Die
ja.
naam heeft hij gemaakt en die connotatie is er zeker, ja.
En de reden waarom ik even begon over dat Bokito-gedrag, hè, want ik denk dat je terecht aangeeft dat dat misschien een andere link heeft gekregen dan, dan waar het vandaan kwam. Maar de link is er wel. Denk ik naar het soort van macho-gedrag die je in organisaties wel eens ziet, of tenminste gepaard gaat met het hebben van macht, dat dat andere gedrag vertoont. Soms zie je dat ook wel eens, hè, want dan heb je het, Bokito is een man, maar ik denk dat je het ook wel eens bij vrouwen ziet als ze doorgroeien in bepaalde posities, dat er ook ander gedrag dan uit voortkomt en dat het ook meer dat Bokito-achtige gedrag kan zijn. Is dat iets wat je ook, waar je ook een link in ziet als je het vergelijkt met apen?
Ja, want ik vind bij chimpansees bijvoorbeeld, vind ik veel meer sprake van macht. Dus een alfaman heeft de macht. En als die alfaman dat op een bepaalde manier die positie wil behouden, dan zal hij die macht ook uitoefenen om zijn tegenstanders of zijn, nou ja, zijn concurrenten op afstand te houden. En om de groep onder zich te houden. Want er zijn gevallen van chimpansees bekend die gewoon echt macht uitoefenen en dus op basis van angst regeren. Maar desondanks willen die andere mannen die positie ook, omdat dat bepaalde voordelen met zich meebrengt die je als gewone chimpanseeman niet hebt. Dus daar zou ik eerder over macht praten. Bij gorilla's zou ik het liever hebben over een vorm van natuurlijk gezag. He, zij worden gerespecteerd door de groep. Er is betrekkelijk veel rust in die groep. Hij is de absolute onbetwiste leider, wordt ook niet aangevallen in zijn positie. Zou ook vreemd zijn, want dan zouden zijn zonen bijvoorbeeld ambitie moeten hebben om die groep over te nemen. Nou, dat is een raar eigenlijk, hè, biologisch gezien, want dat betekent dat je dan een groep hebt waar je moeder en je zussen in zitten. Nou, paren met je moeder en paren met je zussen, dat doen ze van nature niet. Dus het is natuurlijker voor een gorilla, een man, een jonge man, om die groep uit te gaan op zoek naar een andere harem. Dus bij gorilla's zou ik eerder praten over natuurlijk gezag. En ja, ze hebben een lichaamsbouw waardoor ze dat gezag ook wel inhoud geven. En waardoor ook wij denken van zo. En wat gorilla's ook doen, dat is wel uniek voor gorilla's, dat is zichzelf op de borst slaan. Ik maak ook vaak de vertaling natuurlijk naar de mensen in de zaal tijdens mijn lezingen. Van het jezelf op de borst slaan is iets wat iedereen wel eens doet. Nou, doe het maar eens. En hoe voelt dat dan als je dat doet? Nou, dan zie je mensen meteen die borst omhoog en zichzelf op die borst slaan. Maar dat valt zeg maar bij gorilla's onder de term imponeergedrag. Dus ja, gorilla's vertonen imponeergedrag. En chimpansees doen dat ook. Daar noemen we het dan bluffen. Dus dan maken ze zich ook groot. En dan kunnen ze hun haren recht overeind zetten. En dan kunnen ze die kop naar voren doen. En dan, nou ja, dan maken ze geluid waardoor je denkt, nou, even op afstand blijven. Dus de vraag die ik in bedrijf ook vaak stel is, vind je dat imponeergedrag normaal gedrag is? Of vind je dat vervelend? Of dat dat niet natuurlijk gedrag is? En hoe komt dat dan? Met andere woorden, als ik vanuit mijn standpunt zeg, imponeergedrag is natuurlijk gedrag. Er zijn apen, maar dus ook mensen die dat vertonen. Dan is voor mij niet zozeer de vraag, waarom vertoont diegene dat? Maar de vraag is, waarom laat jij je dan imponeren door dat gedrag? Wat zegt dat over jezelf? Of over de positie die je zelf inneemt of hebt geleerd om in te nemen wanneer iemand tegenover je imponeergedrag vertoont?
Ja,
Ja,
interessant.
dat is wel een beetje hoe het
Ja,
zit. En
en
waar laat je je door imponeren? Laat je je imponeren door een duur horloge, door een auto? Ik heb veel artsen bezocht. Ja, er waren artsen die liepen de hele dag met een stethoscoop om, met allerlei pennen en boekjes in hun borstzakje. Ja, moet je je daardoor laten imponeren? Zegt dat iets over de positie van die arts? Of zegt dat juist dat hij niks weet en alles moet opzoeken? Dus het is maar net welk perspectief je daar zelf op hebt.
ja.
En hoe je dat inschat, of je laat imponeren of niet.
Ja, en vind ik een interessante gedachte. Linkend naar het leiderschap, wat ze dan pakken of hebben, hoort imponeren daar dan bij? Kan je het leiderschap hebben en pakken zonder te imponeren? Zonder dat het
Ja,
geplaatst staat te zijn?
gorilla imponeert aanvankelijk naar zijn vrouwtjes toe, maar zodra ze in die groep zitten, hoeft hij dat eigenlijk niet meer te doen. Dus hij kan dat gedrag inzetten om de jonge apen een beetje onder controle te houden of duidelijk te maken dat ze te ver gaan. Maar nog belangrijker is dat hij het kan gebruiken om andere groepen of andere mannen op afstand te houden. Want uiteindelijk, als er een keer een andere man zijn oog heeft laten vallen op de harem, dan is natuurlijk de kans dat die andere man die harem
Ja.
gaat overnemen, die is vrij groot als jij als leider in een hoekje gaat zitten.
Ja,
Dus
dus het
dat
heeft
laat
een
je niet
feitelijk
gebeuren.
doel gewoon. Alleen voor het bepaalde doel dat je het dan inzet.
Ja, en als hij dat doel niet hoeft na te streven, dan zal hij gewoon rustig de zilverrug zijn waar de groep achteraan loopt. En
Ja.
dan zal hij ook beschermend zijn en ook zorgzaam zijn voor de kinderen en voor zijn vrouwen. Ja, en dan is dat in wezen een hele prettige samenlevingsvorm.
Oké, okay, interessant. Oké, okay, hey, Daniel, misschien even een tip, zeg maar, qua bijvoorbeeld naar mij. Hè. Ik werk ook in het bedrijfsleven, ik wil ook wel verder doorgroeien. Dat is niet altijd even makkelijk, maar dat is denk ik voor iedereen zo, man of vrouw. Hè. Er zitten voor- en nadelen aan voor iedereen. Maar ik ben een vrouw. Heb je specifieke tips, zeg maar, voor mij, als je het zou plotten op het apenlandschap, van wat ik zou kunnen doen om mijn invloed te vergroten?
Ja, waar ik altijd een groot voorstander van ben, is dat je inderdaad richt op gedrag en niet per se op de positie. Want de hoogste positie is niet per se de positie waarin je het meeste macht hoeft te hebben. Je kan op basis van gedrag ook op de tweede plek heel veel invloed uitoefenen, zonder dat je de klappen opvangt van de hoogste boom. Hè? Dus, of de wind opvangt die de hoogste bomen altijd vangen. Dus maak vooral gebruik van het vrouwelijke gedrag dan. En laat zien wat dat voor voordelen biedt. Want ik geloof wel dat als je als vrouw het mannelijk gedrag gaat overnemen om je in een mannelijke organisatie een positie te verwerven, dat dat minder succesvol zal zijn op de lange termijn dan wanneer je laat zien dat het vrouwelijk gedrag, wat nou eenmaal toch ook andere eigenschappen kan hebben dan een mannelijk gedrag, en dat is maar goed ook, dat je dat inzet ten gunste van het halen van het gemeenschappelijk doel als bedrijf. En ja, daar kunnen die mannen volgens mij helemaal geen bezwaar tegen hebben.
Nee, nee. Ah, mooi gezegd. Het pleit voor authenticiteit. Zoals ik het gebruik, ben ik alleen maar blij mee dat je dat zegt eigenlijk.
Ja.
Oké, all right. Hey, Daniel, ik denk dat we ook een beetje richting het einde van de podcast gaan. Als mensen jou willen vinden, en ze denken, ik wil dat ook een keer op mijn organisatie plotten of een soort van gedachten wisselen. Hoe kunnen ze jou vinden en hoe werk jij?
Ze kunnen mij vinden op www.bewustzo.nl, omdat ik mensen bewust probeer te maken van hun gedrag door ze het liefst in de dierentuin naar de apen te laten kijken. En op speakersacademy.nl, want daar is een profiel van mij en kun je informatie inwinnen over hoe je mij kunt boeken als spreker voor een evenement of een managementdag of wat je ook maar wil.
En als je dan naar de dierentuin gaat, hoe werkt dat dan? Wat doe je dan?
Nou, wat we in de dierentuin bij voorkeur doen, is natuurlijk een inleidende lezing geven over het apengedrag en alles wat ik net ook vertelde, maar dan wat meer uitgediept. En om dan vervolgens naar de apen toe te gaan. Dus daadwerkelijk het gedrag van de verschillende mensapensoorten te observeren en te kijken wat je daarin herkent. En het leuke is dat mensen dus vaak veel meer herkennen in dat gedrag wanneer ze mijn verhaal eerst gehoord hebben, dan dat ze daarvoor dachten te zien. En dat maakt dus dat je dan ook automatisch letterlijk die spiegel voor kunt houden voor hun eigen gedrag. En ja, dat maakt het wel heel interessant.
Ja, heel confronterend af en toe kan ik me voorstellen. Maar zo,
Af en
je hebt
toe,
een trigger
ja.
nodig toch om iets anders te laten zien. En een mooie gesprekszetter.
Ja.
Daniel, wij zijn nu al even in gesprek. We hebben ook het voorgesprek hiervoor gehad. Dus je hebt mij ook al even geobserveerd. Als je mij nu die spiegel zou weergeven, wat observeer je dan?
Nou, wat ik met name observeer is een bepaalde ontspannenheid, waardoor je gewoon jezelf bent. En dat straalt ook op mij af. Dus ik ben helemaal niet bezig geweest met hoe zit ik erbij, of hoe sta ik erbij, of hoe zie ik eruit. Waar ik in het begin ook nog wel eens last van had bij dit soort podcasts of opnames. Dat je denkt, oh, zit alles wel goed of zie ik er. Weet je, het gaat erom, wat heb ik te vertellen? En die authenticiteit die je net zelf ook noemde, die komt dan vanzelf wel over. En waar ik mij dus vooral bij die apen mee bezighoud, is een stuk non-verbaal gedrag. En als ik dus observeer, kijk ik ook naar non-verbaal gedrag. En met name naar wat we dan noemen congruentie. Dus wat ik vertel, klopt dat met wat ik non-verbaal uitstraal? En het is nou eenmaal zo dat het non-verbale gedrag als eerste wordt gelezen. En op het moment dat jij verbaal daar een verhaal aan vastkoppelt en het klopt niet met elkaar, dan pikken mensen dat meteen op. Nou, wat ik bij jou vanaf het begin, toen wij online kwamen om ook even een voorgesprekje te doen, opviel, is dat je dat heel goed samengaat en dat daar voor mij geen enkele reden is geweest om te denken van klopt dit wel, of is dit niet authentiek. Dus dat maakt het gesprek dan ook meteen heel anders en heel soepel. En het gaat daardoor ook heel snel, want ik ben al verbaasd dat we al
Ja, tijd voorbij is.
bijna 3 kwartier met elkaar in gesprek zijn. Dus
Ja.
maar in die zin vielen me dus geen rare dingen op, maar juist dat het op een hele natuurlijke manier gaat. En dat maakt je toegankelijk. En dat is wel waar in bedrijven nog wel eens aan schort, dat
Ja.
de toegankelijkheid van het management
Ja,
wat laag
fijn om te
aanvoelt.
horen, denk ik. En ook fijn om te horen dat ik niet een boquito moet zijn om
Nee.
om te vergroten. Zeg maar.
Nee, zeker niet.
Dankjewel, Daniel. En Daniel, misschien nog één vraag. Is er iets wat we nog niet besproken hebben? Wat je zegt van nou, dat had ik echt heel graag nog even geadresseerd. En daar zijn we nog niet aan toegekomen.
Nou, misschien een filosofische gedachte voor de mensen die luisteren en kijken. Vraag je eens af of het vrouwelijk leiderschap altijd gekoppeld moet worden aan de zakelijke omgeving. Want ik heb het idee dat dat eigenlijk voornamelijk gebeurt. Maar we hebben ook nog een thuisomgeving of een omgeving waar we privé in verkeren. En hoe zit het daar met vrouwelijk leiderschap? En mijn idee is dat wanneer je leiderschap toont, of het nou als man is of als vrouw, dat mensen dat dan uiteindelijk wel gaan volgen. En dat het niet per se een zakelijke en misschien wat meer competitieve omgeving hoeft te zijn.
Ja.
Dus ja, dat is iets om over na te denken. Want waarom zou je als vrouw in een leiderschapsfunctie alleen maar waarde kunnen hebben in een bedrijf, terwijl je dat thuis misschien in een bepaalde functie naar alle tevredenheid ook hebt? Ja, dat mis ik soms een beetje in de discussie. Dat het eigenlijk vaak alleen maar over het zakelijke gaat. Dus
Ja. Nou
dat is
ja,
nog wel
ja,
een gedachte.
zeker. Leg nu die link met thuis of legt het meer als een filosofische vraag. Het is misschien niet alleen filosofisch, maar ook iets wat je misschien ziet, aanname. En langs de andere kant denk ik, ik ondersteun je punt ook helemaal, maar ook in het bedrijfsleven. Hè. Het is niet blind staren op die titel wat je net zegt, maar gewoon pak je eigen leiderschap. En ga waarvoor je staat, om het even waar het is. En zo maak je een verschil, denk ik. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, toch? Wat je
En
hier
kijk
op.
waar je die invloed kunt uitoefenen. En dat kan heel subtiel zijn
Ja.
en minder opvallend, maar wel met effect.
Ja.
En uiteindelijk gaat het om het effect. En als organisatie het halen van een gezamenlijk doel. Dus ja, als dat doel duidelijk is en je kunt daar vanuit elke positie natuurlijk dan aan bijdragen, dan geeft dat ook een goed gevoel. En dan hoef je niet per se die toppositie te ambiëren
Ja.
om
Ja.
toch ja, je bijdrage te kunnen leveren. Dus
Mooie conclusie. Dankjewel, Daniel, voor het deel van je inzichten en voor het fijne gesprek.
jij ook bedankt.
Interessant om er zo ook eens over na te denken, toch? We kunnen in ieder geval veel leren uit ons primair gedrag. Vond je het een leuke episode? Like hem dan alsjeblieft, zodat anderen hem ook beter kunnen vinden. En deel de podcast ook vooral met je collega's of boekito's, die je misschien ook een keer de apenspiegel wilt voorleggen. Ik ben ondertussen ook een nieuwe podcast gestart en die gaat specifiek over vrouwelijk leiderschap. Iets meer gericht op mijn eigen doelgroep en expertise. Nou, die podcast die heet El Monte, de Female Leaders Podcast. Dus mocht je dat een interessant onderwerp vinden en meer willen leren over hoe jij kunt groeien in je leiderschap, kun je El Monte opzoeken op Spotify of YouTube en uiteraard ook volgen. Bedankt weer om te luisteren en tot de volgende keer.